Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ook degene die later luisteren, welkom, niet hier, maar daar in hun hoofd of op de, weet ik veel, computer. Heel goed, ik steek de paaskaars aan en we hebben altijd iets over het licht. Ja, het is ook een heel klein vlammetje, maar het wijst ons wel de weg naar een eeuwig licht dat nooit meer dooft. Dit vlammetje gaat aan het eind van de dienst weer uit. Tot de volgende. Maar we zijn op weg naar het eeuwige licht. En daar is het ook wel een herinnering aan. Een eeuwig licht dat nooit meer dooft. Daar zingen we ook wel eens van. Ik ga u graag voor in gebed. God, dank u wel dat u een God van liefde bent. Die mensen zoekt. Mensen zoals wij. Niet anders dan de mensen om ons heen. Gewoon met ons eigen karakter, met alle kronkels die daarin zijn. Maar wel mensen die weten dat u om ons geeft. En dat u daar alles voor over heeft gehad, ook uw zoon. Geslagen, gekruisigd, gehoond, maar opgestaan om bij ons het licht aan te steken. Niet in zo'n vlammetje als een kaars, maar eeuwig licht waarmee we vandaag de dag mogen leven. Wat we uit mogen stralen. En een licht dat nooit meer dooft, omdat u in ons leeft. Heer, dat is een geweldige boodschap om een dienst mee te beginnen. Dat u er bent en dat u om ons geeft. En dank u wel dat u ook alle dingen in uw hand wilt houden vanmorgen. Ook daar waar wij als mensen onze kronkels maken. Dingen misschien niet goed zeggen. Heer, wilt u onze harten zo bewerken dat we dat goed kunnen ontvangen. Tot eer van uw naam, maar ook tot opbouw van ons, van mensen door ons heen, om ons heen, zodat uw woord en uw koninkrijk hier nog altijd voet mag vinden. Dank u wel daarvoor. Amen.
Ik wil vanmorgen een moment stilstaan bij Gods barmhartigheid. En dat heb ik ook al een keer eerder gedaan, maar... Het is iets wat mij blijft bezighouden, zou je kunnen zeggen. Ja, het komt zo uit dat u nou 2 zondagen achter elkaar naar mij moet luisteren. Dat kwam omdat John vorige week nog niet in orde was. Hij is nu gelukkig wel goed in orde. En... De spreekbeurt in Wapenveld stond ook al vast, dus dat konden we niet anders regelen. Dus 2 keer kon niet. Ik denk dat, dat hoorde ik ook in de gebeden, maar ik heb daar zelf ook mee geworsteld deze week. Hoeveel verdriet en hoeveel narigheid er is als we horen over de oorlogen... En soms hoopten we dat er overwinning hier of daar zou komen en dat komt er niet. Als we kijken naar wat er gebeurt, verkiezingen in Amerika. Voor mij in ieder geval hebben ze anders uitgepakt dan ik verwacht had. Rellen in Amsterdam, het is allemaal heel naar. Zoveel geschreeuw, zoveel boosheid. Zoveel haat. Kunnen we nog in deze wereld leven? En dan kan ik alleen maar kijken naar hoe is God, hoe is Jezus? En is dat een wegwijzer voor mij, voor ons, om nog te leven in een wereld die aan alle kanten trilt? Of zoals we vroeger wel eens zeiden, de wereld bloedt uit 1000 wonden... Nou, dat is ook een beeld wat mij wel aanspreekt in deze tijd. Zoveel brandhaarden van oorlog, van verdeeldheid, van polarisatie. Er is genoeg om somber en ontmoedigd te raken. Maar wij hebben toch net iets meer. We hebben God, we hebben Jezus, we hebben de Bijbel... En daar klampen we ons aan vast. Ook in moeilijke tijden. En ik ga een paar dingen zeggen over de barmhartigheid van God. Maar wat mij vooral opviel, toen ik daarmee bezig was, dat de barmhartigheid van God altijd zich richt op mensen. God wil ook wel andere dingen soms herstellen. Kun je over van mening verschillen. Maar zijn barmhartigheid, zijn liefde, gaat altijd uit naar mensen. En ik begin met een vers uit de Psalmen, omdat dat een Bijbelvers was waar ik deze week mee begon. En ik dacht, ik ga een hele preek houden over Psalm 8. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar de versen die mij grepen, wil ik wel graag aan u doorgeven. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld, zegt de psalmist, door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. En waarom hield die tekst me nou zo bezig? Ik weet dat het een van de teksten is die mijn vader vroeger altijd citeerde, dus dat zal vast een rol gespeeld hebben over die mond van kinderen en zuigelingen. Maar dit keer sprak het mij nog op een andere manier aan dan alleen een herinnering aan mijn vader. Heel bijzonder dat de psalmist zegt, tegen de vijanden is een macht gebouwd en die wordt verspreid door de mond van kinderen en zuigelingen om hun wraak en verzet te breken. Het heeft mij gepakt. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Als God zijn kracht wil tonen, zijn vijanden wil verslaan, dan kan hij dat op verschillende manieren doen. Maar deze psalm zegt, hij doet het door de mond van kinderen en zuigelingen. Kleine kinderen, kleine baby's. Toonbeeld van, ja, ook wel een beetje kracht, maar ook klein en kwetsbaar, maar daardoorheen zal God zijn macht en kracht betonen. En dat was voor mij weer een bemoediging, want wij denken, ja, waar komt de kracht vandaan, waar komt de hulp vandaan? Nogmaals, kan op verschillende manieren, ik kan allerlei teksten erbij aanhalen, maar ik moest aan deze tekst heel sterk denken, dat God ook het kleine, het zwakke, het onaanzienlijke gebruikt om de macht van de vijand te breken. Hoe die het gaat doen, ik weet het niet. We zullen het zien. Maar dat het gebeurt en dat het niet, een andere tekst zegt, door kracht of door geweld, maar door de geest. En de geest werkt ook door kinderen en zuigelingen. Nog even een paar dingen opgeschreven over die barmhartigheid. God is groot in barmhartigheid. Van de week hoorde ik vanuit een bepaalde kerkdienst op de tv mooi dat een jongen had gezegd, barmhartigheid, wat is dat nou voor een moeilijk woord? Ik zeg gewoon warmhartigheid. En dat vond ik ook wel leuk, warmhartig. Want barmhartig, vol van liefde en bewogenheid, dat mag je ook wel noemen warmhartigheid. Dat hoort wel bij elkaar. Ik heb gewoon even de definitie opgezocht, genade, een gezindheid van medelijden, goed zijn, goede tierenheid, mededogen, medelijden, ontferming. Allemaal woorden die we kunnen stoppen in dat woordje barmhartigheid of warmhartigheid. Ik las deze tekst voor jullie uit Titus. En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Daarom heeft God ons gered. Niet omdat we het zo goed deden, niet omdat we beter zijn dan andere mensen, al denken sommige mensen dat wel, ook in de geschiedenis zijn er altijd weer mensen en volken geweest die dachten, wij zijn toch een beetje beter en God kiest ons. Nee, voor alle mensen is er redding mogelijk door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Hebt u ook die barmhartigheid van God ervaren? Als je kijkt naar je eigen leven, waren moeilijke dingen, pijnlijke dingen. Maar wat daar bovenuit steeg, was de goedheid en barmhartigheid van God. In het Hebreeuws is het woord verbonden met baarmoeder. Zoals een vrouw een baarmoeder heeft en het kind daarin koestert, zo liefdevol en warm zorgt God voor ons. Ik kan de hele morgen uren nemen om allerlei teksten te lezen over barmhartig, maar dat is niet de bedoeling, ook niet qua tijd. Maar ik ga nog weer even naar Openbaring. De Openbaring die begint met brieven, hoofdstuk 2 en 3. En dan lezen we over gemeenten die te maken hebben met vervolging. Er zijn nu gemeenten, kerken wereldwijd die te maken hebben met vervolging. En als u bijvoorbeeld Open Doors leest, weet u dat ook. Maar er zijn ook gemeenten die te maken hebben met welvaart. En het gevaar van de welvaart is dat je je aandacht daarop richt en dat je God vergeet. En dat je wereld gelijkvormig wordt. Er zijn ook gemeenten die te maken hebben met tweestrijd. Strijd binnenin. Zelfgenoegzaamheid. En na hoofdstuk 2 en 3 gaat het verhaal van Openbaring door. En eigenlijk is heel het boek een brief. Niet alleen die brieven in hoofdstuk 2 en 3. Maar heel het boek is een brief aan de zeven gemeenten. En over hun schouders heen mogen we de boodschap ook tot ons nemen. Ik heb even die gemeenten nog opgeschreven. Niet omdat ik daar nu lang bij stil wil staan. Maar ik hou niet zo van spreken in de lucht. Dus ik moet eventjes concreet maken. Over welke gemeenten hebben we het? Efeze. Bijvoorbeeld een kerk in tweestrijd, Smyrna. Dat is een kerk die met vervolging te maken heeft. Pergamum, een kerk in tweestrijd. Steeds komen die woorden terug. Thyatira, kerk in tweestrijd. Sardes, een kerk die met welvaart te maken heeft. Philadelphia, een kerk die met vervolging te maken heeft. En Laodicea, een kerk die met welvaart te maken heeft. En als u tijd hebt, dan kunt u die hoofdstukken nog eens lezen. Zeven gemeenten waar Johannes brieven aan schreef. En in de loop der eeuwen zijn er altijd wel mensen geweest die wilden zeggen, die kerk, dat is die tijd in de kerkgeschiedenis. Of die kerk, dat is die kerk. Tegenwoordig kijken we breed. Wat er geschreven is aan de zeven gemeenten zijn heel vaak aspecten of dingen die ook met ons anno 2024 te maken hebben. Als we de brieven lezen, dan zien we dat er altijd een vermaning is en een uitspraak hoe het zou moeten zijn. Maar er is ook altijd barmhartigheid. God laat geen enkele gemeente vallen, zou je kunnen zeggen. En om een voorbeeld te geven, heb ik alleen maar even Laodicea genomen. In Laodicea was het niet zo goed. Maar de reactie van de Heer is dat er toch barmhartigheid is en dat er een uitnodiging is. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En alle brieven bevatten woorden van bemoediging. Maar ik wil u niet overvoeren. Daarom koos ik voor deze bemoediging die aan Laodicea gegeven wordt. Ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer. En ik wil graag binnenkomen. Ik weet dat we heel vaak deze tekst hebben gebruikt op een individuele basis. De Heer staat aan de deur van je hart. Doe je de deur open of laat je hem dicht? Hij is een gentleman, hij forceert zich niet naar binnen. Hij vraagt, mag ik binnenkomen? Die individuele toepassing is oké, maar als we het plaatsen in die tijd, in die gemeente, dan zien we dat eigenlijk de hele uitnodiging aan de gemeente is. Daar wordt op de deur geklopt, omdat de gemeente van Laodicea de Heer eigenlijk min of meer buiten heeft laten staan. En dan zegt de Heer, ik klop op de deur, ik wil maaltijd met jullie houden, ik wil gemeenschap met jullie hebben. Dus je mag het individueel toepassen, maar je mag ook zeggen, wij als gemeente of de gemeenten wereldwijd, horen zij de klop van de Heer? Staat de Heer buiten of hebben ze hem binnengelaten? Dan kan je altijd makkelijk denken, nou daar, bij die kerk, nou, ik vraag het maar af. Maar ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, dat we moeten kijken naar onszelf, naar onze gemeente. Heer, bent u binnen? Regeert u in mijn hart, maar ook in het hart van de gemeente? Vorige week sprak ik over oogst en zijn we bezig met het werk van de Heer en leggen we ook ons eigen leven naast het woord om te zien, doe ik het goed? Na de vermaning, en dat is eigenlijk zo aan elke brief, is er een uitnodiging. En juist die uitnodiging benadruk ik. Want die spreekt van de barmhartigheid van God. God zegt niet, je hebt het verkeerd gedaan met dat en dat en dat en dat. Dat zegt hij ook. Maar er komt altijd daarna een bemoediging. En hier bij Laodicea een uitnodiging. Wie overwint, die zal stand houden, volhouden. En die zal op de troon zitten met hem. Ik ben blij, niemand wil zich graag met Laodicea vereenzelvigen. Oh nee, nee, dat is een gemeente waar van alles mis is. En toch heb ik juist deze gemeente even naar voren gehaald. Omdat er zo duidelijk sprake is van de liefde en barmhartigheid van God. Dat ondanks dat ze allerlei dingen verkeerd hebben gedaan, dat God toch zegt, kom. Of liever gezegd, ik kom, mag ik binnenkomen? En dan kijken we even naar het einde van Openbaring, de brief. Ik zei al, het is eigenlijk één brief, de laatste woorden van Jezus. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling. De stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Dat is de Openbaring 22, vers 17. We lazen net vers 16, vers 17. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Kom. De geest zegt kom, maar de geest zegt het niet alleen. Hij zegt het samen met de bruid. Dat zijn wij. Dus ook aan ons is daar die opdracht om tegen mensen om ons heen, om in deze verschrikkelijke wereld waarin we nu leven te zeggen, kom, Jezus nodigt je uit. Kom, je mag drinken van het water dat Hij geeft. Het water dat leven geeft. Ik heb vroeger dat vers zo vaak gelezen van kom en kom. En ik dacht dat zegt God en dat zegt de geest. Ja, dat is waar. Maar de geest en de bruid. Dus het is ook onze opdracht om te zeggen kom, kom. En dat kom geldt voor iedereen. Ik denk dat wij allemaal wel... Ja, op onze eigen manier ontdaan kunnen zijn over allerlei situaties in de wereld, maar ook in de geschiedenis, waarbij altijd weer groepen mensen worden weggezet of buitengesloten. En als ik dan zie hoe Jezus is en als ik zie wat Hij aan het eind van de Bijbel zegt, kom, kom, kom. En als ik dan begrijp dat ik mee mag doen, als ik gekomen ben, dat ik bij de bruid hoor, dan mag ik tegen mensen zeggen, kom, kom. En niet wegwezen. Ik word altijd het meeste geraakt door verhalen van kerken waar mensen dan niet mogen binnenkomen of niet mee mogen doen. Vanwege een bepaalde zonde of vanwege, nou, noem maar op. Terwijl als ik mijn Bijbel goed lees, dan is er altijd die nadruk op kom, kom, kom. En daar wil ik in mee zijn. Het einde van het boek Openbaring, dat zeg ik hier, is nog niet het einde. Ja, het is uit. De Bijbel is uit. Misschien heb je de Bijbel helemaal doorgelezen. Het boek gaat dicht. Maar het laatste is wel... Er is een uitnodiging. En die getuigt van Gods barmhartigheid. Kom, laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Dat wordt gezegd door de geest en de bruid. De gemeente blijft met de geest uitnodigen. Want God is barmhartig. En ik heb echt deze week hongerig gezocht, ook in het woord. Naar de barmhartigheid van God, als ik alle ellende om me heen zie. En wij mogen ook op God lijken, want dat is het. Het is niet alleen, oh God, wat fijn dat u barmhartig bent. Mensen zijn maar zus en zo, ja, dat is waar. Maar de uitdaging is wel, als ik bij de bruid wil horen, dat ook ik, een houding van barmhartigheid heb. En wat voor soort mensen ik ook tegenkom. Welke huidskleur, welke afkomst, welke opvatting. Heer, laat uw barmhartigheid mijn voorbeeld zijn. Dat ik ook zo naar mensen kan uitreiken. Wij mogen op God lijken. Op Jezus lijken. En geen mensen buitensluiten. Geen mensen buitensluiten. We lezen heel veel geschiedenis, John en ik, en we vinden het altijd heel interessant. Maar je wordt ook wel verdrietig als je ziet hoe vaak mensen zijn buitengesloten. In de wereld is het zo, in de politiek, in landen, maar ook in de kerk. Omdat ze niet precies de manier hadden die wij hadden. De ene kerk veroordeelt de andere kerk. En als je christelijke kranten leest, dan kan je daar elke dag iets over lezen. Dan denk je, oh mijn God. Ja, ik ben het ook niet met iedereen eens. Maar dat betekent niet dat we mensen buitensluiten. Ik zei tegen u, ik begon deze overdenking met de kinderen, de zuigelingen, die toch door God gebruikt werden om een, als het ware, een muur op te bouwen tegen de vijand. De zuigelingen, de kinderen. Daar begon mijn week mee. En mijn week eindigde met dit gedicht van Henriette Roland Holst. Ik heb het niet helemaal opgeschreven. Ik heb alleen het eerste couplet opgeschreven. En daarin staat een zin die door heel veel mensen en schrijvers is overgenomen. De zachte krachten zullen zeker winnen. In het eind, dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren. Deze eerste regel, die is door heel veel mensen opgepakt, gekoesterd en meegenomen. En daar heb ik de hele week ook over lopen denken. De zachte krachten zullen winnen. Nou, God, als ik naar de televisie kijk, dan denk ik dat de grootschreeuwers, de hardschreeuwers, de heersers, dat die zullen winnen. Nou, dit is niet een woord van de Heer. Dit is een woord van een dichteres. Maar het komt wel overeen met het karakter van de Heer. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest. De zachte krachten, daarmee wordt niet bedoeld, oh, je bent maar een slappeling en je durft je mond niet open te doen. Nee, daarmee wordt bedoeld innerlijke kracht. Om staande te blijven, ondanks alles wat gebeurt. En velen hebben dit woord genomen, ook Bonhoeffer bijvoorbeeld, toen hij in de gevangenis zat, zei hij ook, ik ben ervan overtuigd dat de zachte krachten zullen winnen. En ik heb me echt deze week afgevraagd, kan ik, dat woord is niet een woord van God nogmaals, maar het is wel het karakter van God. Dat niet het harde, niet het schreeuwen, dat die niet wint, maar dat de zachtheid, de kracht van binnen, de liefde, dat die wint. Ook in al die conflicten die nu gaande zijn. De kracht van de liefde en de barmhartigheid van God. En dan, ja, liefde en barmhartigheid om na te volgen. Ik zeg het nog een keer, want het gaat er niet alleen om, God is liefde en hij komt er wel mee klaar. Maar het gaat ook om, hoe sta ik in dit leven met alles wat gaande is. Zo barmhartig is. En de liefde die hij voor ons heeft opgevat. Zo groot heeft hij ons, terwijl we alle dood waren, door onze zonde samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. De kracht van de liefde en de barmhartigheid van God, die zullen winnen. Ook in alle strijd die er is. Het kost wel slachtoffers. Er is wel pijn, dat praat ik niet weg. Maar de eindoverwinning is zeker. De liefde van God, die de mensen zo lief had. Die zo alles gaf voor de mensheid, voor ons. Die zal uiteindelijk winnen. En als het me bang te moeder wordt, je moet ook niet de hele dag naar de televisie kijken, dan zeg ik, zet hem uit. We gaan even wat anders doen, dat zeggen John en ik ook tegen elkaar. We kijken lang niet al die commentaren en al die berichten, daar word je helemaal niet blij van. Je ontkent het niet, maar je zet het gewoon opzij. En dan denk je, de liefde van God voor de mensen zal uiteindelijk winnen. Zijn barmhartigheid. Ja, en dan bid ik alleen maar, Heer, voor jullie, voor mezelf, dat ook wij die liefde, die barmhartigheid hebben voor de mensen om ons heen. Ik vind het een grote uitdaging, want er zijn heel veel mensen, daar hou ik heel veel van, maar er zijn ook wel mensen waarvan ik denk... Maar toch, als ik het voorbeeld van God en van Jezus wil volgen, dan mag ik warmhartig zijn en liefde hebben voor elk mens. En zoals we vorige week met de oogst zien, ja, maar God, kan die er dan wel bij horen? Hoort die er dan wel bij? Dat ligt bij God, gelukkig. Wij doen ons best, wij zaaien, wij verspreiden licht, wij helpen iedereen. En dan aan het eind van de tijd zal God zelf ziften. Tarwe, kaf, wat hoort bij wat? Gelukkig dat hij dat doet, want wij zouden dat denk ik niet kunnen. Ik in ieder geval niet. We kunnen hem wel volgen in liefde en barmhartigheid. In acceptatie van anderen. In compassie. Ja. Dus een gebed voor mezelf in de eerste plaats. Maar voor ons allemaal. Laten we naar de Heer gaan. En vragen om zijn karakter in ons. Werkzaam. Doorwerkend. Heer. We vinden het allemaal logisch en we vinden ook dat iedereen geaccepteerd moet worden. En toch kunnen ook wij ons vergalopperen en bepaalde mensen buitensluiten. Maar ik wil graag toch horen bij de bruid die zegt, kom, kom maar. God staat klaar om je te helpen, om je te zegenen. Waar je ook vandaan komt, kom maar. Ik wil graag een deel van uw bruid zijn. Help ons allemaal. U kent al onze situaties, de mensen met wie we in contact komen. Geef ons die liefde en bewogenheid die u naar ons had. Jezus, vol van barmhartigheid, die ons voorgaat op die weg. Ik geef u graag een zegen mee. U mag staan, u mag zitten. Maar ontvang hem als van God die deze week ook weer met u meegaat. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.